Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Hoe raakt iedereen nou doordrongen van het belang van een leven lang leren? Ja, voor de coronacrisis waren er ook al krimpsectoren. Maar nu, midden in de crisis, wordt het helemaal duidelijk. Zelfs de vaste baan is niet heilig, lees veilig. Iedereen moet aan zijn eigen duurzame inzetbaarheid werken. En daar is geld voor. Dat is het goede nieuws. Dat zit voor een groot gedeelte in ONO-fondsen. Onderwijs- en ontwikkelingsfondsen. Probleem is, dat geld komt niet zo makkelijk uit die fondsen. Want er zijn allerlei voorwaarden aan gekoppeld. Nou, tijd misschien om die fondsen leeg te trekken, vroeg ik aan de Kamerleden.
Dat klinkt alsof je allemaal geld alleen maar gaat afpakken, dat ze dan daar ook geen rol meer in hebben. En daar, dat zie ik niet direct. Ik denk wel dat daar heel veel middelen beschikbaar zijn die we nu beter kunnen inzetten, maar dat moet in gesprek met die ONO-fondsen ook. Ja, ja. En ik denk dat zij daar ook voor openstaan.
Nou, bij een ander Kamerlid viel deze suggestie iets meer in de smaak.
Dat zou ik ideaal willen. Of
ja,
dan binnen
zou je het gewoon leeg willen halen dus?
Nou, misschien is dat wel iets te radicaal. Hè, maar uiteindelijk moet het wel, de mensen moeten bijgeschoold worden. De mensen moeten omgeschoold worden. Dus dat het bij de mensen komt, is volgens mij echt wel belangrijk.
Ja, het komt ook wel bij mensen terecht hoor. Maar lang niet bij iedereen. En dat was wel de belofte, zegt haar collega.
Volgens mij is het praktijk, en dan doe ik het maar even grof. Scholing is met name beschikbaar voor mensen die mondig zijn, die wat hoger zijn opgeleid en die snel de weg naar het goede fonds weten te vinden.
En daar vinden de PvdA en D66 elkaar.
Het is ook ongelijk verdeeld. Hè? Ja. Hoe beter je positie op je arbeidsmarkt, hoe meer geld er is voor scholing en bijscholing. Dat is ook hartstikke belangrijk. Maar juist soms de groep die het meeste nodig heeft, heeft misschien nu wel de minste mogelijkheden om dat te doen.
En wie moet er dan nu aan de bak? De werkgever, de werknemer? Ja, ze zijn er allebei niet altijd mee bezig.
Ja, er zijn natuurlijk de kortzichtige gedachten als de productie moet gedraaid en uiteindelijk niet. En dan ga je ook nog één middag per week een beetje scholen. Nou, dat gaat nu even niet. Tot de werknemer die er ook geen zin in heeft, want het gaat toch goed zo.
Dan toch de overheid maar, met enige dwang?
Ik geloof sowieso wel in de wortel en de stok. Dus je moet het heel erg aantrekkelijk maken.
Waar is dan de stok?
De stok zet er denk ik in dat je in gesprek met je werkgever, als die aangeeft, nou, deze baan, bijvoorbeeld de automatisering, gaat over een paar jaar verdwijnen, dat je dan wel ongelooflijk stom bent als je niet ingaat op het aanbod om je dus om te laten scholen.
Werkverkenners.
In deze eerste uitzending van het verkiezingsdrieluik draait het helemaal om een leven lang leren. 5 Tweede Kamerleden vertellen welke stappen hun partij op dit terrein gaat zetten. Maar eerst laat de expert even zijn licht schijnen.
Ik ben Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kroonlid van de SER.
Een leven lang leren? Ja, zolang ik bijna in de journalistiek zit, hoor ik al een leven lang leren. Of tenminste een jaar of 10, denk ik. Maar het komt nou niet echt van de grond. Is dat een goede analyse?
Dat is een goede analyse.
Ja. Waar ligt dat aan?
Het is ook heel lastig om het te organiseren. We hebben op dit moment het sectoraal georganiseerd voor een belangrijk deel via cao's. En die hebben fondsen ingericht. Nou, die fondsen die zijn voor sectoren. Binnen sectoren is soms de scholing goed op orde.
ONO-fondsen zijn dat.
ONO-fondsen zijn dat. Die zijn ook tamelijk rijk. Dus er is echt wel wat geld voor. Maar het probleem is dat ze niet buiten de sector scholen. En het probleem is natuurlijk ook dat de mentaliteit zowel van werknemers als werkgevers toch nog onvoldoende is ingericht op de gedachte dat je echt permanent moet scholen. Die mentaliteit die moet toch echt een keer doorbroken worden. En dat kan alleen maar als je het ook goed faciliteert.
Ja, nou zijn er allerlei methodes en tools en et cetera. Ik heb de APK horen langskomen en nou ja, al dat soort dingen.
Nou, die daar staat dan niet voor auto, maar voor arbeidsmarktperiodieke keuringen.
Precies.
En die zou dan één keer in de 5 jaar moeten plaatsvinden, waarbij een werknemer dan te horen krijgt welke risico's die loopt op de arbeidsmarkt en wat hij daaraan kan doen.
Is dat iets wettelijks of hebben we dat in het leven geroepen?
Dat is er officieel nog niet. In een enkele cao is dat wel een beetje voorzien, hè, dat de werknemer het recht heeft om één keer in de paar jaar met een deskundige te praten om zijn eigen arbeidsmarktpositie goed in te schatten. Ik weet niet of dat nou heel succesvol is. Maar je zou je kunnen bedenken dat als de overheid dat beter organiseert en mensen echt te horen krijgen, nou luister eens even, het is hartstikke interessant wat je doet, hè, dat die auto's monteren. Maar die verbrandingsmotoren die doen nog een paar jaar en daarna niet meer. Dus ga nou eens iets anders doen. Hè. Kijk eens naar een elektromotor. Mm-hmm. Als je dat te horen krijgt en daarmee en de werkgever dat ook te horen krijgt en vervolgens ook nog een plan van aanpak wordt gemaakt en een financiering achter wordt gezet, dan mag je toch hopen dat de werknemer bereid is om zich dan te laten scholen en de werkgever ook bereid is om dat te faciliteren.
Dus wij maken eigenlijk te weinig individuele plannen, als ik het zo hoor.
Dat is eigenlijk het probleem.
En we stutten het ook niet voldoende.
Precies.
Ja. Ja. Je zou het ook aan de andere kant kunnen doen en zeggen, bijvoorbeeld wat de commissie Borstlap zegt, we moeten intern een stuk flexibeler zijn en een werkgever zou daar ook meer handvatten voor moeten krijgen. Ja, dan gaan mensen opeens denken, hey, zo zeker is het allemaal niet, deze baan. Wel mijn talenten, maar dan moet ik wel aan blijven scherpen. Zou je het daarmee ook kunnen oppoken?
Kijk, ik weet niet of de interne flexibiliteit direct gerelateerd kan worden aan scholing. Voor een deel zal dat wel. Werknemers die zich niet helemaal zeker in hun baan voelen, gaan wel bedenken dat ze iets anders moeten doen. Maar dat gaat ook ten koste van de arbeidsproductiviteit. Dus de vraag is of dat alleen maar een gunstig proces is. Wat je wil, is dat werkgever en werknemer gewoon regelmatig, en het hoeft niet iedere maand, maar wel echt regelmatig, met elkaar spreken over de vraag, hoe sta je er over 5 jaar voor? Wat denk je dan? Wat wil je dan? Welke ambitie heb je? Welke ambitie heb ik als werkgever? Wat verwacht ik van de markt waarin we nu opereren? Welke scholingen zou je dan nog moeten hebben? En die bied ik ook aan. En die krijg ik dan ook voor een deel wel weer gefinancierd. Zodat ik niet als werkgever als enige daarvoor opdrijf. Want dat is natuurlijk ook lastig.
En welke vraag moet ik volgens Evert Verhulp echt voorleggen aan de Kamerleden?
De komende kabinetsperiode duurt een jaartje of 4. Dus we zijn dan in 2025. En wat heb je dan georganiseerd? Welke regels heb je nou gemaakt die werkgever en werknemer echt faciliteren om die scholing ook handen en voeten te geven?
Nou, als eerste reageert de VVD.
Mijn naam is Judith Tielik. Ik ben Tweede Kamerlid namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD. Regels maken. Daar voel ik toch altijd een beetje weerstand tegen, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. En wat ik heel graag zou willen is dat we over een jaar of 4 dat leven lang leren heel normaal is. En dat betekent dat er een individuele leerrekening is. En dat je als individu dus budget hebt om na- en bijscholingen te doen. En dat budget moet dan geleverd worden door bijvoorbeeld je werkgever, een deel van de overheid en ook van jezelf.
Een losse rekening, kan ik me zo voorstellen.
Ja, een soort geblokkeerde rekening, hè, waar je op kan sparen, bij wijze van spreken, voor een opleiding die bij je past en die je ook alleen daaraan kan besteden. Dat zou ik het liefst willen. En daarnaast zou ik graag willen dat er gewoon een loket is voor iedereen. Of je nou geen werk hebt of wel werk hebt of naar een andere sector wil of je bent ondernemer. 1 loket in jouw regio waar je gewoon een loopbaanadvies kan krijgen met daaraan een opleidingsadvies.
Nou hebben we al heel veel geld voor opleidingen. Ja. Dat zijn die O&O-fondsen. Die worden gevuld door CAO. Door de CAO is dat geregeld. Ja. Er zit barst dus vol met geld. Ja. Maar het komt maar niet leeg.
Ja. We hebben afgelopen periode als vaste Kamercommissie, dus met meerdere partijen samen, dus niet zo politiek gekleurd, maar hebben we inderdaad in kaart laten brengen hoeveel geld er eigenlijk voor leven lang ontwikkelen. Ja, dat is inderdaad
miljarden.
Ja. Ja, miljarden.
En het punt is, dat komt maar niet leeg. Mensen gaan het gewoon niet doen. Hoe gaat jouw plan dan het probleem oplossen?
Ja, het heeft een beetje te maken met wie is nou de baas over dat geld? Ik vind dat zelf altijd een beetje een lastige discussie in onze polder. Wie is nou de baas? Wie mag het beslissen? Ik denk dat door zo'n individuele leerrekening neer te gaan zetten, dat we in ieder geval een aanknopingspunt hebben om ook die sectoren, die O&O-fondsen worden gevuld door werkgevers en werknemers, de bonden, in een bepaalde sector, om hun ook te verleiden om dat geld op die rekening te krijgen, zodat mensen daarmee aan de slag kunnen.
En welke lessen trok de PvdA dan uit de coronacrisis voor de komende regeerperiode?
Ik ben Gijs van Dijk. Ik ben kandidaat-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid op plek nummer 8. Wat we hebben geprobeerd met de coronacrisis is eigenlijk een soort begin te maken met het heel anders denken en doen over ontwikkelen, scholen en leren. Mm-hmm. En dat hebben we geprobeerd met de werkgarantie. Staat ook in het verkiezingsprogramma. Zijn we soms ook wel over weggehoond. Hoezo een werkgarantie? Maar er zit een idee achter. Het idee is, in principe is de weg niet meer van een baan even naar een uitkering weer naar een baan. De weg moet zijn van een baan naar een andere baan. Mm-hmm. Of het nou binnen dezelfde sector is of daarbuiten. En daarvoor is heel veel nodig. Dus moeten we doorbreken dat we niet maar eindeloos over gaan praten, symposium organiseren. Maar we moeten het echt mogelijk maken. Volgens mij moeten we regionale centra gaan oprichten waar werkgevers in zitten, waar mensen naartoe kunnen en waar ook al die scholingsgelden in gaan zitten. Mm-hmm. Zodat op het moment dat jij denkt, hey, ik heb het niet meer naar mijn zin, ik wil eigenlijk een loopbaanscan doen, dat je dan ook die toegang krijgt. Ofwel via je werkgever, maar neem even, het overgrote deel van onze werkgevers is gewoon midden- en kleinbedrijf. Dus je zou misschien wat glazig aankijken en denk je, die tent moet gerund worden hier. Maar dan kan je als werknemer niet zomaar ergens naartoe op dit moment, tenzij je slim die weg wel weet te vinden. We moeten ervoor zorgen dat al die budgetten in die scholingsfondsen naar mensen toe gaan. Dus individueel worden aangewend in plaats van dat het allemaal maar boven mensen blijft zweven. En dat je ook een loket hebt, of dat nou digitaal is of dat je ergens naartoe kan, maakt mij niet zoveel uit. Mm-hmm. En dat je daar ook met je vraag naartoe kan en dat je daar ook gehoord wordt en begeleid wordt.
Die opleidingsfondsen, die O&O-fondsen, die zitten gewoon rammetje vol. Zeg jij nou, dat geld dat moet eigenlijk allemaal naar individuele geblokkeerde rekeningen? Moet ik het zo een beetje zien of niet?
Ja, we hebben een begin gemaakt. In ieder geval dit kabinet heeft een begin gemaakt met het persoonlijk ontwikkelbudget. Daar ben ik groot voorstander van. En, wat je moet, en dat is een apart budget. En je moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van die scholingsgelden in die fondsen, ja, dat die dus naar het individuele budget gaan.
Zodat ik een rekening zie waar ik niks, ja, anders mee mag. Maar denk, oh ja, ik heb nog een beetje geld voor scholing.
Ja, en dan is het dus ook jouw keuze als mens om je te ontwikkelen. Want kijk, nu is het vaak heel erg on the job. En dat betekent dat de werkgever zal zeggen, nou, je wil een opleiding doen, maar dat moet wel in lijn liggen met wat ik met jou van plan ben. Terwijl de wereld ziet er inmiddels anders uit, dat ik als individu denk, ik ben bij dit bedrijf gelukkig, maar over 3 jaar ga ik een andere stap maken. Mm-hmm. En daar heb ik echt een bepaalde opleiding voor nodig, cursus, vaardigheid die ik nu niet heb. Dus het maakt mensen ook onafhankelijker als je het individueel belegt. En daardoor niet meer zo afhankelijk van werkgever of van een fonds of van de sociale partners die daarboven hangen.
En dan de vraag, wat heeft het CDA voor elkaar gekregen?
Mijn naam is Hilde Pallant. Ik ben sinds mei 2019 Kamerlid voor het CDA. En ik ben weer verkiesbaar op plek 12. Wij hebben dan aan het einde van de komende periode gerealiseerd dat er individuele leerrechten zijn. Zodat iedereen hetzelfde onderwijsaanbod zeg maar, van de overheid aangeboden krijgt. En mensen die daar wat korter gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat ze een beroepsopleiding doen, dat zij later die nog niet gebruikte leerrechten alsnog kunnen inzetten. En dat we daarnaast een structuur hebben gemaakt dat iedereen een soort individuele leerrekening heeft waarop je die middelen, financiële middelen, ook waar je werkgever aan kan bijdragen en waar de overheid aan kan bijdragen en waar O&O-fondsen aan kunnen bijdragen, dat jij daar zelf over kan beschikken en dat je dat ook kan meenemen naar een volgende werkgever en zodat je je hele arbeidszame leven kan investeren in om- en bijscholing om, nou ja, wend- en weerbaar te blijven op de arbeidsmarkt.
En waarom lost dat het huidige probleem op?
Nou, nu hebben we dat systeem nog niet. We hebben allerlei losse initiatieven. We hebben heel veel sectorale oplossingen. En daar lopen we nu tegenaan dat we zien dat er in overschotsectoren, waar het werk gewoon afneemt, nou heel duidelijk is nu natuurlijk, hè, dat het tijdelijk in de toerismesector minder werk is en in de horeca, maar er zijn ook hele grote tekortsectoren waar we echt staan te springen om handjes en om mensen. Ook al best wel een tijd in de zorg, in het onderwijs, in de techniek. Mm-hmm. Om mensen die omscholing te kunnen laten plaatsvinden. En daar staan nu een heleboel sectorale regels, zal ik maar zeggen, die frustreren dat.
Ja, ja. Dus we moeten zorgen dat je kunt niet heel makkelijk van sector naar sector en dat laten betalen door jouw sector.
Precies, ja. Dat is, daar zijn echt knelpunten nu op.
Straks, er is ook een groep mensen in Nederland die echt een hekel heeft aan alles wat maar met ontwikkelen te maken heeft.
Mensen hebben vaak een bloedhekel aan school. Hè? Leren volgens mij vindt iedereen leuk. Volgens mij zit dat ook echt in mensen hun DNA, bij wijze van spreken. Hè? Nieuwe dingen kunnen. Hè? Maar waar mensen een hekel aan hebben is aan schoolbankjes, aan docenten, aan examen.
Nou, hoe krijg je deze, laten we het noemen, schoolbankhaters echt actief bezig met hun eigen duurzame inzetbaarheid?
Rens de Jong.
Maar eerst heb je nog 2 antwoorden te goed op de vraag welke regels de verschillende partijen aan het einde van de komende kabinetsperiode hebben gemaakt, zodat werkgevers en werknemers makkelijker met scholing aan de slag kunnen gaan. Nou, eerst GroenLinks.
Ik ben Paul Smulders en ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En bij de verkiezingen van 17 maart sta ik 8e op onze lijst. De vraag is denk ik of je moet beginnen met regels maken of dat je moet beginnen met zorgen dat mensen die ook minder met scholing en ontwikkeling bezig zijn, daartoe getriggerd worden en dat het veel makkelijker gemaakt wordt.
Is dat het grote probleem dan?
Ik denk het wel, want als GroenLinks zijn we groot voorstander van een werkloket. En wat dat betekent is dat er 1 plek is waar iedereen naartoe kan, of je nou een baan hebt of niet, waar je vanuit vertrouwen en vanuit begeleiding gewoon kan praten over wat zou een logische volgende stap in mijn carrière of in mijn leven kunnen zijn. En nu is het vaak zo dat het UWV natuurlijk wel zo'n rol heeft, maar als je daar eenmaal bent, dan heb je vaak al een uitkering en dan heb je ook een ander type gesprek.
Ja.
En wij willen heel graag dat er dus een plek komt waar iedereen naartoe kan en waar ook werkgevers naartoe kunnen met hun vragen. Dus een werkloket van twee kanten, wat heel laagdrempelig is, zodat het ook makkelijker en automatischer wordt om bezig te zijn met je eigen ontwikkeling.
Een werkloket klinkt weinig ambitieus. Tenminste, ik ga naar het werkloket, dan ben ik al bijna ontslagen voor mijn gevoel.
Ja, en dat, daar moeten we dus van af. Kijk, en in heel veel andere landen hebben ze dit gewoon. En is dit heel erg gebruikelijk.
Oh ja?
En in Nederland hadden we vroeger een arbeidsbureau. Nou, dat klinkt ook niet echt benevolent, daar ben ik het helemaal met je eens. Maar het is natuurlijk wel goed dat er een plek is waar je gewoon met objectieve mensen die niet de belang hebben om zoveel mogelijk geld aan jou te verdienen of aan jouw vraag kan praten. Van, wat zou nou eigenlijk een goede volgende stap voor mij zijn?
En maar is het alleen daarover praten? Of is het ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat ik me kan ontwikkelen, dat er geld voor is en et cetera?
Het begint natuurlijk met praten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om ontwikkelen. Met alleen praten komt natuurlijk niemand verder. Maar op dit moment is er zo'n woud aan scholingspotjes, aan budgets, aan vouchers. Dat moeten we simpeler maken, dat moeten we aantrekkelijk maken. Maar ik ben er echt heilig van overtuigd dat dat alleen niet genoeg is.
En D66, waar rekenen zij voor goed mee af?
Steven Wijnberg, en ik ben de vice-fractievoorzitter van D66. En ook woordvoerder over de arbeidsmarkt. Ja, ik hoop dat ik nooit meer hoef te zeggen dat het op dit moment vooral een leven lang leuteren is. Omdat ik vind dat we hier echt te weinig gaan doen. Ja, een soort persoonlijk scholingsbudget eigenlijk voor elke werknemer. Dat lijkt me fantastisch. En ik hoop ook echt dat we de lessen trekken uit deze coronacrisis. Want opeens lukt het ons beter. En zijn we nu ook echt veel meer bewust om mensen ook van werk naar werk te helpen. Dus ik hoop dat we naast wat we in cao's afspreken, dat we ook mensen die onverhoopt hun baan dreigen te verliezen veel sneller helpen van de ene naar de andere baan. Een einde maken aan die verkokering met die opleidingsfondsen in cao's die je niet mag gebruiken om je om te scholen naar een plek waar wel werk is. En dat we ook eindelijk nog beter zorgen dat mensen die onverhoopt toch werkloos worden ook echt persoonlijke begeleiding krijgen naar een nieuwe baan. Want op zo'n kwetsbaar moment verdien je meer hulp. En dat loont ook nog.
Ja. En dat scholingsbudget, dat moet persoonlijk zijn, begrijp ik.
Ja, het is toch heel raar dat, ik zou zeggen, zo'n budget hoort jou een beetje te volgen. In mijn beetje ideale wereld heb jij een budget en dat gebruik je. En als je naar een ander werkgever gaat, gaat dat budget mee. En daar zijn af en toe nog allerlei belastingproblemen die dat in de weg staan. Maar dat vind ik wel het mooie uitgangspunt. En ook voor de iets verdere toekomst. Wat ik ook heel interessant vind, is het idee van leerrechten. Waar nu ook een aantal hoogleraren mee bezig is. En die eigenlijk zeggen, ja, je zou eigenlijk iedereen een soort leerrechten moeten geven. En als je dan een academische opleiding hebt gedaan, is dat geld misschien ongeveer op. Maar als je een opleiding hebt gedaan die wat minder kost, dan kun je dat budget later in je carrière nog inzetten voor om een bijscholing.
Gestopt bent naar de middelbare school, dan kun je er daar nog in.
Heb je meer over? En ja. dat sluit ook wel aan bij het feit dat natuurlijk, weet je wel, u en ik denken waarschijnlijk bij een opleiding, oh leuk, wanneer kunnen we, hoe krijg ik het in mijn agenda? Maar juist daar waar het soms nodig is, daar spelen ook gewoon nog soms trauma's uit het verleden. Hè, met niet niet zulke beste beelden bij het idee van een soort, alsof je in een soort klaslokaal in een schoolbankje moet gaan zitten.
En over die groep met trauma's of andere redenen waarom ze nooit meer naar school willen, gaat het nu. Hoe zorg je dat ook zij gebruik gaan maken van die mooie plannen die de politiek bedenkt? We blijven nog even bij Steven van Wijnberg van D66.
Het belangrijkste is denk ik dat hij ook heel veel kan op een hele praktische manier. En door mensen te helpen, door ze ergens een stage te lopen op een andere plek. Dit gaat een diploma te halen om een heftruck te kunnen besturen. Leven lang leren is veel meer dan een beetje naar een seminar luisteren, een e-learning modus of een boek uit je hoofd leren. Hè? Mm-hmm. Het gaat juist vaak om hele praktische dingen. En een van de dingen die ik ook wel mooi vind nu, er zijn nu ook ontwikkeladviezen gemaakt, zodat je echt een beetje half weg je werkzame leven. Dus je denkt, ja, wat ga ik nou de rest van mijn carrière doen? Moet ik misschien toch wil ik iets anders? Of is misschien de baan of de sector waar ik werk staat het aantal banen onder druk? Ja, zo'n ontwikkeladvies, dat blijkt heel populair. En dan er alleen al over praten, dat klinkt heel soft. Maar het kan wel net even bij jou net even het knopje omzetten van wacht even, als ik op mijn handen blijf zitten, dan word ik straks een speelbal misschien van mijn baas en van de arbeidsmarkt. En zo hou ik wat meer eigen regie.
Gijs van Dijk van de PvdA die liep een tijdje mee met een stel lassers. En dat leverde hem de nodige inzichten op.
Voor de lassers die ik heb gesproken, de liefde was niet om naar school te gaan. De liefde was om aan de slag te gaan. Maar wat ze wel zien, is dat er heel veel nieuwe technieken in die laswereld zitten. Maar dat heel veel van dit soort mensen zitten jarenlang ook in flexibele arbeidsrelaties. En hebben niet de beste contracten en ook niet de beste verhouding met hun bazen. Dus zij wilden echt wel iets. En zij wilden wel die skills leren. Maar niet meer een hele opleiding. Want ze waren al lang blij dat ze die mbo-opleiding hadden afgerond. rond. En dat ze gewoon vanaf de 18e, 17e aan de slag konden.
Ja, dus zeg jij, dan ga je weer terug eigenlijk naar... Waar leer je lossen eigenlijk?
Ja, je leert het op een ROC.
En dan zeg je, ben je een volwassene? Zijn er nieuwe lastechnieken? Dan ga jij in de basistijd of in je eigen tijd... ga je weer terug naar het ROC. Dan betaal je uit je rekening. Leer jij een nieuwe manier van lassen?
Ja, en dat vraagt ook iets van het onderwijs. Want op dit moment zal een ROC vaak zeggen... ja, u mag bij ons komen leren, maar dan moet u dat 2-3 jaar weer komen doen. Nee, je komt dat voor bijvoorbeeld 1 maand, 2 maanden doen... voor die techniek, bijvoorbeeld onder water lassen. Nou, daar kan je een hoop geld mee verdienen bij de boorplatformen. Nou, dus heel veel van die jongens willen dat. Maar daar heb je toch echt wel even nieuwe vaardigheden voor nodig. Ze willen die vaardigheid leren. Dat moet je kunnen doen van je eigen budget. En kijk, het vraagt ook weer iets van het onderwijs. Het onderwijs moet ook dat mogelijk gaan maken.
En ook Paul Smulders van GroenLinks wil dat de ontwikkelingsplannen gericht zijn op iedereen.
Daar moet je echt andere dingen voor gaan organiseren... om te zorgen dat iedereen daaraan meedoet. Want dat is wel het maatschappelijk belang.
Mag er ook enige dwang aan te pas komen? Kortom, wil je dwingen dat mensen het heft van hun carrière... in eigen hand nemen?
Volgens mij is iemand de schoolbankjes of wat dan ook in dwingen nooit verstandig.
Maar goed, we hebben leerplicht, dus dat doen we al heel lang.
Zeker, ik weet nog wel van die lessen die ik niet zo interessant vond... dat ik daar het minst van heb opgestoken als ik daar toch naartoe moest.
Maar dat is natuurlijk het punt. Mensen zitten fijn in hun bubbel qua werk. Die denken, nou, ik vind het eigenlijk prima zo. Ik wil altijd dit blijven doen. En als jij ze niet gaat dwingen, hoeveel ballonnen je ook gaat ophangen... bij dat werkloket, dan komen ze niet.
Het is denk ik wel belangrijk dat je... één keer in het jaar minstens met je werkgever praat van... hoe is mijn toekomst bij deze organisatie? En welke vaardigheden moet ik mogelijk gaan ontwikkelen? En als de conclusie daarvan is dat het goed is... om jezelf mogelijk breder te gaan scholen of breder te ontwikkelen... dan is het belangrijk dat dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar om mensen nou te gaan dwingen om een opleiding te gaan volgen... waar ze totaal geen behoefte aan hebben en geen zin aan hebben... daar geloof ik gewoon niet in. Ik denk echt dat mensen intrinsiek gemotiveerd moeten zijn... maar dat we als overheid en als samenleving en ook als werkgevers... veel meer kunnen doen en het makkelijker kunnen maken... om te zorgen dat mensen daar ook echt voor openstaan.
Volgens Jurre Thiele van de VVD... hoef je mensen ook helemaal niet meer naar de schoolbanken te duwen.
Nee, ik denk dat leren heel veel ook in de werkomgeving gaat. Hè. En zeker... in beroepen waar je veel dingen met je handen moet doen. En daar moet je niet in een schoolbankje gaan zitten.
Dat is gewoon learning by doing.
Learning by doing, maar wel, daar moet dus wel goede begeleiding... en ook overdracht van kennis en vaardigheden bij. Dat is niet zo van...
Maar waar heb je dan die potjes dan voor nodig?
Want om te zorgen dat werkgevers tijd hebben om mensen te begeleiden. Om inderdaad aanvullende kennis wel te kunnen leveren. Helemaal zonder theorie is eigenlijk niks mogelijk. Je moet wel soms een beetje begrijpen hoe dingen zitten. Maar dat hoeft niet per se in dat ouderwetse schoolgebouw. Dus ik denk dat leren niet per se het probleem is. Wat vooral volgens mij belangrijk is... is dat mensen die een vervolgopleiding hebben gedaan... bewust zijn van het feit en ook zin hebben om af en toe ook bij te leren. Dat ze weten dat hun beroep verandert. Dat ze weten dat hun vak verandert.
En hoe ga je dan om met mensen die zeggen... nou, ik vind het eigenlijk wel prima zo?
Nou, ik denk dat je dan door moet vragen. Wie moet dan doorvragen? De werkgever voor een deel. De werkgever heeft vaak net een wat langere vooruitblik op zijn bedrijf... en de sector en de ontwikkelingen daarin dan een werknemer. Die is bezig met hoe hou ik mijn bedrijf ook bij de tijd. Dus ik denk dat de werkgever ook moet doorvragen. Hoe zie je jezelf dan over een jaar? Denk je dat het precies nog hetzelfde werk is? Zie je dat er ontwikkelingen hier zijn? Heb je geen zin om eens te proberen om met deze nieuwe machine... deze nieuwe software, deze nieuwe weet ik veel wat aan de slag te gaan? Ik denk dat het zo moet
werken. Bij de werkgever leggen om te gaan praten over de carrière. Ik zie daar twee... problemen mee. 1, die werkgever is daar helemaal niet zo heel goed op uitgerust. Zeker die lijnmanagers niet. Ja. 2, als je het nou hebt over als je ergens anders carrière wil maken, ja, dan moet je niet met je baas gaan praten, want die heeft geen verstand van die andere sector.
Ja, dat is waar. En daarom pleit ik ook eerder in het gesprek voor dat ene loket. En waar je gewoon eigenlijk altijd terechtkomt, dan moet je dan zelf naartoe gaan. En dan is dan de vraag, als je daar eigenlijk geen oog voor hebt, of je hebt andere dingen aan je hoofd, of wat dan ook, hoe kom je daar dan terecht? Ja, dat is wel een goede vraag. Daar heb ik nog niet zo 1, 2, 3 een antwoord op, heel eerlijk. Maar het moet in ieder geval wel toegankelijk zijn... dat je ergens terecht kan om loopbaanadvies te krijgen.
En ook Hilde Palland van het CDA ziet dat niet iedereen heel graag wil.
Mensen hikken daar wel tegenaan. Dus ook met een leven lang leren, nou, daar maak je niet iedereen mee enthousiast. En wat we nu ook zien, is dat er best wel behoefte is aan om- en bijscholing... en wat kan ik op de arbeidsmarkt.
Ja, maar dat zag je dus inderdaad in de crisis. Hebben heel veel mensen daar wel een vraag naar gehad. Maar wat ik begreep, waren dat vooral ook de mensen... die dat normaal gesproken altijd te doen. Dus ja. De vraag is dan, als je zo'n beklemde leerrekening hebt, ga je dan die praktisch geschoolde mensen voldoende triggeren om te zeggen, ook gooi het roer eens even om?
Ik denk het wel, omdat we zien dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt best wel hard gaat. Het werk verandert en daar moeten mensen in mee. En daar kunnen ze best tegen opzien. En dan is het nu ook nog best wel een zoekplaatje hoe je dat dan moet doen. Waar kun je voor steun daarvoor terecht? En als jij zelf beschikking hebt over dit is mijn potje, ik kan daaruit putten. Dat geeft al veel meer laagdrempeligheid, zeg maar, om dat daadwerkelijk ook in te zetten. En als we dan een soort cultuuromslag nog gaan krijgen, zodat meer mensen gewoon één keer in de zoveel tijd een soort loopbaan, APK noem ik het maar, dat je op een laagdrempelige manier in je eigen regio waar je woont en waar je werkt kan binnenlopen voor advies. Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik nog meer met de competenties die ik heb? Dan denk ik dat we juist die groepen ook moeten bereiken.
Conclusie van deze speciale verkiezingsuitzending over een leven lang leren. Iedereen is het er wel over eens dat het tijd wordt voor concrete stappen, zodat het niet nog tientallen jaren spottend een leven lang leuteren wordt genoemd. Een deel van de partijen is voor een individuele leerrekening. Maar er zijn ook partijen die het toch liever collectief regelen. Maar allemaal zijn de Kamerleden enthousiast over een soort met van loket. Een laagdrempelige plek in de eigen regio waar je vrijblijvend advies kunt inwinnen over je eigen carrièrepad. Zonder dat je werkgever meteen weet dat je iets anders wilt. En zonder dat een uitvoeringsinstantie over je schouder meekijkt. En bij dat loket moet ook duidelijk worden welke stappen je kunt zetten en welke budgetten beschikbaar zijn om dat doel te bereiken. Nou, tot nu toe weten vooral de mondige types, die ook nog eens een keertje vaak hoogopgeleid zijn, alle voorzieningen te vinden om zichzelf te ontwikkelen. Ja, hoe je ook de mensen bereikt die niet staan te springen om in de schoolbank te gaan zitten, ja, dat lijkt een lastig vraagstuk. Bij de oplossingen wordt dat laagdrempelige loket genoemd. Werkgevers, die moeten triggeren. Politiek, die moet het aantrekkelijk maken. En de werknemers zelf, die moet zich echt gaan realiseren dat de arbeidsmarkt verandert en daarmee hun eigen arbeidsperspectief. Nou, dit was Werk van Kennis voor deze week. Redactie en productie is in handen van Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week weer een speciale aflevering van ons verkiezingsdrieluik. Deze keer over doorbetaling bij ziekte. Op dinsdag om 3:30. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.